van een veelbezin. Denk je wat je dit kan? Denk zelf na. Voor nu zelf een voorbeeld. Ons onderwerp voor vandaag, zoals u weet, van het begin van het verenigingsjaar gekozen, handelt over de geestelijke werkelijkheid. Dat is een moeilijk onderwerp, ik wil er meteen bij zeggen, omdat parallellen trekken tussen de geestelijke en de stoffelijke wereld bijna onmogelijk is. Laat me beginnen met een paar dingen als, eigenlijk als voorbeeld, als benadering. Wanneer je een kaleidoscoop hebt, je weet wel, al die stukjes glas, die doorspiegelende vlakken, dus worden weer kaat. Dan heb je allerhand verschillende beelden. Noem al die beelden nu de werkelijkheid van een mens of de werkelijkheid van iemand in, zeg, een lagere geestelijke sfeer. Maar wat is de werkelijkheid? De werkelijkheid is een in verhouding klein aantal stukjes gekleurd glas die hun onderlinge relatie kunnen wijzigen. Al het andere is weerkaatsing, illusie. Al het andere is uiteindelijk, dacht ik, gebonden aan de beschouwer. Wanneer je leeft in een stoffelijke wereld, dan zijn er werkelijkheden waaraan je niet kunt ontkomen. Je kunt wel zeggen, het hele leven is een illusie, maar als iemand op je tenen trapt, dan is het toch een zeer pijnlijke illusie. In een geestelijke wereld ligt het anders. In de geestelijke wereld ben je geïsoleerd. Je hoort vaak met een aantal anderen met wie je harmonisch bent samen. Laten we zeggen dat je samen één stukje glas uitmaakt. En binnen dat vlak deel je elkaars ervaringen en heb je een soort wereldbegrip. Maar elke keer, dan verandert er toch weer iets, dan ben je in contact nu met dit soort wereld, dan met dat soort wereld. En als geest ben je vooral in het begin geneigd om te zeggen, ja, maar mijn wereldje is de werkelijkheid. Op den duur echter leer je dat al die andere dingen even werkelijk zijn. En toch zijn ze geheel anders. Dan ontdek je op een gegeven ogenblik dat de bewoners van zo'n ander stukje je heel anders zien dan je jezelf ziet. En dan moet je zeggen, toch is dan ook echt, ik heb zeer veel aangezichten. Ik heb zeer vele mogelijkheden. Ik heb veel verschijningsvormen. Maar de verschijningsvorm is niets anders dan de bekleding van datgene wat ik mag noemen. Dit voorbeeldje een beetje duidelijk, hè? Dan gaan we voor het tweede verhaal, gaan we een beetje naar de oude tovenaarssprookjes. Je kent ze allemaal. Tovenaar krijgt ruzie met tovenaar. De een verandert zich in een kat, de ander onmiddellijk in een hond. Waarop de eerste een slang wordt en de tweede een mongoes, en zo gaat het verder. Totdat ze alle vormen hebben uitgeput en uiteindelijk weer terugkeren tot wat ze zijn. Voor het uitdrukken van een geestelijke werkelijkheid zou je ook dit in zekere mate kunnen gebruiken als een vergelijking. Want wat ik denk, dat ben ik. Geestelijk gezien beantwoord ik aan het denkbeeld waarmee ik op dit moment mijzelf vormgeef. Wanneer ik zeg ik ben een leeuw, nou, dan kan ik brullen. En zeg ik ben een kat, dan kan ik mauwen. En een ander zal mij dan ook zien als leeuw of als kat. Het jammer is alleen dat het niet alleen voor jezelf geldt. Er is geen wereld die je apart kunt vastleggen met werkelijkheden. Zo van hier staat een boom en daar staat een huis. Als ik dadelijk zeg, die boom is een mens, dan staat er een mens. En ik zeg, dat huis is een spoortrein, nou, dan kan ik meteen vertrekken. Alles beantwoord aan mijn denkbeelden. En achter die denkbeelden schuilt de werkelijkheid. Dus in het sprookje, achter alle vormen die optreden tot draken, et cetera, toe uiteindelijk de tovenaar staat. En misschien zijn wij dan in de sfeer meer tovenaarsleerling, want we begrijpen het allemaal nog niet zo goed vaak en we hebben het nog niet in de hand. Maar wij zijn het die onze wereld bepalen. Er is wel iets, maar het iets is niet constateerbaar. Op het ogenblik dat het iets voor ons terug moet worden gebracht naar een geestelijke werkelijkheid, kan dat alleen door het als deel van onszelf te aanvaarden en gelijktijdig onszelf als het ware te projecteren als deel van het ander. Werkelijkheden kunnen geestelijk alleen bepaald worden zover als een volledige uitwisseling van inhoud mogelijk is. Is de uitwisselingsmogelijkheid beperkt, dan zal toch nog een deel illusie blijven bestaan. Kunt u nog volgen, ja? Het is een beetje moeilijk, want de meesten denken dan, ja, zo'n geestelijke wereld, dat is een huisje, boompje, beetje, maar dan geestelijk, een mooie bergen, dan kun je er ook vinden als je er maar aan denkt. Ja. Aan allerhand poorten waar je doorheen kunt marcheren. Maar ja, die zijn er natuurlijk ook wel. Als je denkt dat er een poort is, is er een poort. Maar de moeilijkheid is dat we altijd proberen om alles in één norm vast te leggen. Dat is menselijk. En als je met mensen praat, dan moet je uitgaan van die neiging tot naamgeving, tot normering. En daar juist loop je vast wanneer je spreekt over een geestelijke werkelijkheid. Dan kun je dat hoogstens vanuit jezelf zeggen. Maar dan wordt het een gevoelswereld. Wat bij u de reden doet, doet bij ons in feite iets wat heel veel op gevoel lijkt. Voor u is er causaliteit, oorzaak en gevolg. Wij weten dat causaliteit helemaal niet bestaat. Dat het gevolg soms voor de oorzaak komt, bij wijze van spreken. Dat er geen vastliggende sequentie is van tijdsgebeurtenissen. Dat er geen vastliggende regels zijn. Ja, dat zelfs goed en kwaad voortdurend verwisselbare waarden zijn. Die steeds maar bepaald worden door wat wij op dat ogenblik zijn en representeren. En dan loop je vast. Dan zegt de mens, wat moet je daarmee aan? En toch, diep in uzelf, weet u wel degelijk dat het zo is. Dat is nu juist het wonderlijke. Of misschien ook niet, want in u steekt net zo goed een geest. Hij is over het algemeen nog veel te goed verpakt, maar hij zit erin. Laten we nu eens kijken hoe u, ik probeer het te benaderen, hoe u zo'n geestelijke werkelijkheid zult zien. U zou waarschijnlijk denken, ik zit in een lichtende nevel. En elke keer zie ik daar gestalte uit opdoemen. En daar kan ik mee spreken, daar kan ik dingen mee doen, ik kan ze hanteren. Maar zodra ik me afwend, dan lossen ze zich op in die nevel en dan zijn ze er niet meer. Alles verandert, voortdurend. En die nevel zelf, ze is eigenlijk niet een nevel die me bedrukt. Aan de ene kant maakt ze me een beetje blij en ze voelt me en ze is licht. En ze is prettig. Ze voelt koesterend aan als zonneschijn. Maar aan de andere kant houdt ze mijn blik terug. Een enkele keer breek ik er doorheen. En dan kom ik terecht in een mooi gebied. En dan denk ik, ja, maar dit is het. Een weide, dieren erop, het lijkt het paradijs wel. Of je gaat een stap verder. En je zegt, nu doe ik één stap en ik sta ineens voor een vreemd, flimmerend geheel waar allerhand lichtstippen tezamen onbegrijpelijke patronen tekenen tegen een afgrond diepe duisternis die in zichzelf, ondanks alle duister, toch een beetje licht schijnt te hebben. Maar is dat werkelijkheid? Nee, dat is uw reactie op uw ontmoeting met iets wat werkelijk is. Het is niet voor niets dat de geest naar de wereld gaat om in die wereld op een bepaalde manier ervaring op te doen. Je moet geconfronteerd worden met waarden die lange tijd hetzelfde blijven. Op het ogenblik dat u een ontmoeting hebt met de duivel en u roept naar een engel, dan is die duivel al een engel geworden. Of omgekeerd. Als u er maar in kunt geloven, wanneer het maar in u leeft. En daar steekt voor u de grote moeilijkheid in. U kunt zich een dergelijke situatie moeilijk voorstellen. En wij kunnen juist ons niet voorstellen dat er wetten en regels zullen zijn die altijd gelijk blijven. Dat er dingen zijn die gewoon niet veranderen, wat je er ook mee doet. Of zo langzaam dat je het zelf niet merkt. Daarom gaan wij naar de wereld om ervaringen op te doen. Met logica, met oorzaak en gevolgen, met al die andere menselijke dingen die uiteindelijk meteen een aanduiding zijn van de menselijke beperking. En u keert terug uit uw stoffelijke werkelijkheid en u komt bij ons aan. En u denkt waarschijnlijk in het begin, wat gebeurt me? Val ik nu in een trechter? Hé, er is licht aan de andere kant. Hé, dat licht, dat maakt me op een of andere manier alles duidelijk wat ik in me heb. En dan volgt erop vaak, o hemeltje lief, nou ziet iedereen. En dan is de vraag, kun je verder gaan? Je kunt terugtrekken. Leef je in wat men zegt, het duister. Duister is gewoon de ontkenning van alles wat om je heen is. En je kunt ook zeggen, ja, ik kan veilig. En dan ga je ontdekken dat al die dingen die jij op een menselijke manier hebt beoordeeld, heel anders in elkaar steken. Nou, het is natuurlijk erg prettig dat een vader tegen zijn kind zegt, ik weet niet of het nog gebeurt hoor. Jongen, dat pak slaag wat ik je geef, doet mij nog meer pijn dan jou. Maar later, dan zal hij het herleven en dan doet het hem meer pijn. En dat is natuurlijk pijnlijk. Want je doet zoveel dingen in je leven waarvan je denkt, nou ja, dat is eigenlijk onbelangrijk. Of, nou ja, dat moet dan maar zo. Maar later word je geconfronteerd met de vraag, waarom heb ik het gedaan? Waarom heb ik het niet gedaan? Die confrontatie, die lost zich meestal op doordat je toch weer een beetje allerhand dingen naar voren gaat halen uit je herinnering. Wij zeggen dan zomerland, huisje, boompje, beestje. Je hebt misschien je eigen woning als je er erg op gesteld bent geweest. Ik weet, in zomerland is er een, die zit er al een hele tijd. Een vrouw, die heeft een huis, er is maar één kamer echt van, dat is de goede kamer. De rest die bestaat voor haar eigenlijk niet. Nou, en elke keer wanneer ze geconfronteerd wordt met de moeilijkheid om zichzelf te aanvaarden, gaat ze weer afstoppen en doen. Of dat ze daarmee, als het ware, zichzelf reinigt. En dergelijke symbolische handelingen vind je heel veel in die toestemmingswereld. Maar er komt een ogenblik dat je gaat begrijpen. Dit is toch eigenlijk wel een beetje erg veel illusie. Ik kan het dan wel met anderen delen vaak, maar toch, het bevredigt niet meer. En dan kom je meer in die algemene term terecht. Het is wonderlijk dat ook hier het menselijk denken nog een grote rol speelt. Want waar kom je terecht? Meestal bij bergen. Dat is heel gek. Bergen, oceaan en bossen. Dat zijn drie factoren. Er zijn mensen bij die hebben een beetje andere geloofsopvattingen. Bijvoorbeeld een lotusvijver of zoiets. Of een spiegelvijver met karpers erin. Maar dat zijn alleen maar de details. Maar het wonderlijke is dat je dus overgaat van de menselijke wereld naar een natuurwereld. Zoals je wilt zeggen, dat menselijke is zo vergankelijk. Ik wil iets hebben wat meer betekenis heeft, wat langer blijft bestaan. En op dat ogenblik begin je eigenlijk ook met een meditatief proces. Ik kan het niet anders noemen. Je gaat steeds meer denken over jezelf en over de dingen. En hoe meer je denkt, hoe vager het allemaal wordt. En dan kom je weer terecht, wat ik er net al heb beschreven, die ligt in de mist. In die mist doen we de dingen nog op te zijn of gestalte. En als je denkt, god, ik zou eens een keer gezellig naar de disco willen gaan, gegarandeerd dat u ineens een lichtreclame ziet en erachter zit een disco. Alleen alles wat er speelt en wat er danst, bent u uiteindelijk zelf. Maar ja, daar heb je in het begin geen last van, omdat je kunt leren. Zo ga je verder, tot je zegt, het enige wat ik eigenlijk kan, is delen. Dat is heel gek. Een geestelijke werkelijkheid is opgebouwd uit het delen van wat er in een ander leeft. En je kunt het niet met voorbehoud doen. Wanneer je een ander met zijn inhoud aanvaardt, moet je ook je eigen inhoud volledig laten blijken. Je kunt dus ook niet zeggen, ja, een paar gemene spreken hou ik achter. Vandaar dat die toestand voor sommige politici een helle toestand is. Voor diplomaten niet. Alleen die komen er regelmatig in een wervelstorm terecht, omdat hun draaierijen hen zelf verwarren. Maar van daaruit ga je eigenlijk steeds verder. Er komt steeds minder. Er is iets, ja, wij noemen het dan wel een wereld van kleuren. Maar het is eigenlijk gewoon trillingen. Je gaat steeds meer de grondwaarden, de grondtonen voelen, waarop het hele bouwwerk van levensvoorstelling is opgetrokken. Wanneer je te maken hebt met Jan, dan weet je nog dat het Jan is. Maar achter Jan staat één toon. En die toon schijnt eeuwig te zijn. Die verandert niet. Het is als het ware of er in elk wezen een soort kosmisch etalon, een kosmische standaardmaat aanwezig is. En aan de hand van die standaardmaat kun je de werkelijke betekenis meten. En dan heb je aan die verschillen eigenlijk geen behoefte meer. En dan groei je heel langzaam verder naar een wereld waarin je nog wel actief bent. Oh, je kunt nog naar andere werelden kijken. Kijken in de illusies van anderen. Maar het is eigenlijk zo dat je voor jezelf dat niet meer nodig hebt. Het enige wat je nog bezighoudt is wat je noemt groeien of bewustwording. Tot er een ogenblik komt dat je beseft dat die hele bewustwording niets anders is dan een stukje na beetje jezelf beschouwen. En dan verlies je de behoefte om jezelf te definiëren. En pas wanneer je die behoefte hebt verloren, dan kun je werkelijk opgaan in het geheel. En dan komen we aan een werkelijkheid die ja, mensen zullen waarschijnlijk goddelijk noemen. Een wereld waarin geen verandering bestaat. Geen groeiproces, geen tijd, alleen maar ja, zijn, existentie. Maar in dat zijn ben je zo deel van alles, dat je alle schijn van groeiprocessen kent. Dat je het verloop van alle tijden als het ware aanvoelt. Niet omdat het nog een gebeuren is, maar omdat het een factor is van een groot geheel waar je steeds onverbrekelijker mee verbonden bent. En men zegt dat er dan een ogenblik komt, men zegt dat er een ogenblik is dat je opeens beseft, hé, er is een stuwkracht, noem het een deel, noem het anders. En die stuwkracht, die houdt dat geheel eigenlijk precies in balans. Daardoor ontstaat die onveranderlijkheid. En dan, zo zegt men, ontmoet je iets wat de meeste mensen God zullen noemen. We weten niet wat het is, we weten niet wie het is. We weten alleen dat het is. We kunnen ook niet zeggen het is een denkproces, want het is niet gedetailleerd en benoemend zoals wij zijn. Maar het is wel een beseffing. Het is een alles omvatten en alles weten zonder het van elkaar los te maken. Je ziet dat als je praat over een geestelijke werkelijkheid, dan wordt het ontzettend moeilijk. Want elke wereld heeft een eigen kwaliteit, elke wereld heeft een eigen kracht. Meestal deel je het heel erg menselijk in. U weet het wel. Ik zit in de vierde sfeer. En waar zit jij? In de zevende? Nou, of ik ben bevorderd. Zoiets van, ik heb mijn overgangsrapport, ik ben naar de volgende wereld geweest. Het is allemaal heel leuk. En voor onszelf is het misschien wel nodig dat we op die manier verschillen kunnen afmeten. Op die manier duidelijk kunnen maken dat er iets veranderd is. Maar in zichzelf is er eigenlijk geen onderscheid. wanneer ik probeer terug te kijken naar wat ik ben, dan is voor mij die werkelijkheid niet alleen maar de geest die ik ben op dit ogenblik, de dingen die ik doe, ik hoor bij een bepaalde club, ik kom hier met u praten, hè. En dat wil ook alweer zeggen dat ik mijn beperkingen opleg, want een mens die heel vlot praat, stoppelt voor een geest nog altijd. Maar alles wat ik geweest ben, ik weet nog dat ik een heel schubbig, varenachtig gewas ben geweest. Niet dat ik zeg, oh nou, dan ben ik zoveel malen geïncarneerd of zo, helemaal niet. Maar gewoon, dat is deel van mijn zoon. Ik kan me de processen van een plant voorstellen en van een dier. Ik kan me voorstellen wat het is als de aarde open ligt voor de zon en voor de regen. En ik weet wat het is om uitgeworpen te worden uit een vulkaan. Ik heb het allemaal meegemaakt. En ik weet dat al die verschijnselen bij elkaar eigenlijk maar één ding opbouwen. Volledigheid. En dan heb ik natuurlijk nog een hele weg te gaan. Dacht je niet te gaan, dan dacht je dat ik hier zou zitten. Eerlijk is eerlijk. Maar wat probeer ik dan op het ogenblik te doen? Dat is ook deel van mijn geestelijke werkelijkheid. Misschien niet van de uur, maar ja goed. Ik moet het proberen. Hè? Kijk, wanneer ik met u spreek, dan reageert u. Dat weet u zelf misschien niet. U straalt wat gedachten uit. Dan er zijn erbij die denken, waarom begint hij daar niet over? Anderen zeggen, hé, dat is wel mooi. Weer een ander denkt, nou, is een beetje vaag. Weet je wat, op die manier. Hè? En al die dingen die je dan bij elkaar sprokkelt, op die manier, die geven je niet alleen een inzicht in de toehoorders, maar ze geven vooral een inzicht in jezelf. Want wat ik wek, moet ook datgene zijn wat ik ben, eigenlijk. Mijn werkelijkheid is dat al wat ik voortbreng in feite in mij ligt. Misschien zou je het met de oude Indische wijsheden kunnen verklaren, onder meer met de stelling uit de Kala Sutra, waarin je op een gegeven moment zegt, kijk, ik ben het middelpunt van een cirkel en ik zend mijn verlangens en mijn daden uit in de cirkel, weer kaatsen tot mijzelf en ik noem ze beleven. Het lijkt er wel een beetje op. Ik kan een heel andere kruisen. Ik kan gaan kijken wat de veganen doen, de Arcturezen, en er zijn nog een hele hoop meer. Al die ruimtevaartjes. En hun onmetelijke afstanden zijn eigenlijk niets als een droom van bestaan die een ogenblik vertraagd is. Dat is wonderlijk. Voor mij dan. Maar ik kan niet denken aan de wereld, of zelfs maar aan de mensheid. Ik kan alleen maar denken aan zijn, aan bestaan. Al het andere is er een factor van, het is erin opgelost. Wanneer een mens zichzelf leert kennen, dan begint hij met te beseffen dat hij veel minder is dan hij denkt. Daarna gaat hij denken dat hij misschien veel meer betekent dan hij op dit ogenblik kan beseffen. En uiteindelijk zal hij tot de conclusie moeten komen, ik ben deel van een lot, van een bouwsel dat niet door mij volledig gekend wordt, en waarschijnlijk ook niet door anderen. En daarin heb ik mijn functie en mijn plaats. En alles wat ik doe is niets anders dan het uitdrukken daarvan, maar binnen de beperking van wat ik zelf nog net kan beseffen. Nou, op die manier probeert een geest voor zich die eenheid steeds meer te beseffen. En gelijktijdig schrompelt de voorstelling van het eigenlijk. Laten we het heel eenvoudig zeggen. Man en vrouw houden van elkaar. Man en mevrouw en mevrouw tegenwoordig. Ja. Maakt ook niet veel verschil uit. Ze gaan samen. Het gekke is dat ze vanaf dat ogenblik wel nog twee persoonlijkheden zijn. En onderling kunnen ze dat nog steeds uitvechten. Maar tegenover de wereld zijn ze een eenheid geworden. Zodra de wereld eraan komt, reageren ze als samhoor, als eenheid. Stel je nu eens voor dat dat bij de geest ook mogelijk is. Niet in de zin van we gaan trouwen of zo. Natuurlijk allemaal. Trouwen is uiteindelijk niets anders dan een trouw beloven. En iets beloven is over het algemeen meer zeggen dan je waar kunt maken. Maar dan neemt u me niet kwalijk hoor. Ik heb niet over u spreken naar mezelf. Maar u kunt zich misschien voorstellen dat twee entiteiten op een gegeven ogenblik zoveel van elkaar hebben overgenomen, dat ze wel onderling nog weten, ik ben dit en jij bent dat, maar dat ze tegenover de buitenwereld zozeer één zijn, dat ze om zichzelf te verdedigen ook de ander zouden moeten verdedigen. Wanneer ze zelf omhoog gaan, moeten ze die ander meenemen. Want zonder die ander is er een deel van hun persoonlijkheid, van hun weten, van hun inhoud, van hun mogelijkheid teloor gegaan. De werkelijkheid in de geest is dat er zo niet alleen maar twee ontstaan, maar dat, men zegt dat er wel groepen zijn die op het ogenblik al miljoenen eenheden tellen. En die toch naar de buitenkant heel gewoon met een eenheid eruit komen. Dan denk je niet dat het onmogelijk is. Dus hoeveel cellen hebt u in uw lichaam? En die hebben allemaal ook nog een eigen leven. Een eigen functie. En toch, wat is het resultaat? U loopt en u wandelt. Heeft u te danken aan al die celletjes. Aan die klieren. Die juist die stoffen produceren. Waardoor u net geen klier bent. Die bloedsomloop. Die zorgt voor de besteldienst. Voedingsstoffen. Transport. Het lymfestelsel, of dat alleen in. En dan natuurlijk al die spieren. Hè? De dwarsgestreepte, de rechtgestreepte, enzovoort, enzovoort. Het lijkt net of er allemaal politieke partijen in je lichaam zitten, als je het zo bekijkt. Alleen werken die samen. En als ze het niet doen, dan bent u ziek. Analogieën mocht u zelf doortrekken. Dat doe ik niet. Misschien gaat u nu een beetje begrijpen waarom die versmelting naar een grote geestelijke werkelijkheid, of een goddelijke werkelijkheid zelf, niet vergeleken kan worden met menselijke zaken. Het is een vorm van eenwording, van een samenwerking, een saamhorigheid, die de mensen zich niet eens kunnen voorstellen. Wat u meent dat de solidariteit van anderen zou moeten zijn, dat is nog maar één druppeltje in de oceaan van eenheid die wij ervaren. Ik heb dus niet gezegd de solidariteit die u bezit, daar heb ik niet over gesproken. Maar wat u denkt dat de solidariteit van anderen zou moeten zijn, denkt u goed na. Dan kom je op een gegeven ogenblik, kom je dus in een contact met 20 man of 30 man, hè? Of vrouwen natuurlijk, ja, bij ons is dat verschillende manieren. Bij u kun je dat nog zien, een paar stukjes, maar bij ons valt dat weg. Hè? Een geest die het alleen maar een beetje. Maar dan kunt u zich ook voorstellen dat als ik 10 geesten als eenheid heb, dat ik de energie heb die 10 geesten. Hè? En aangezien we allemaal samenwerken, zal wanneer één van de delen zegt dat moet gebeuren, zullen die andere delen onmiddellijk meewerken. Zo'n geest kan dus meer doen dan een geest die nog alleen staat. Wat u nu het verschil in kracht noemt, het niveau van de sferen, dat is in feite het verschil in eenheid. Je weet hoe je het je voor kunt stellen, je kent dat verhaal wel, hè? Je neemt een heel stelletje plankjes, nietwaar, en je laat overal laat je wat afvallen. De valsnelheid blijft wel hetzelfde, ja? En toch wordt de doorslagkracht iets groter. Nou, op die manier gaat het bij ons. Hoe hoger de wereld is natuurlijk, hoe groter de energie die ook jij zelf hebt. Maar die ontleen je aan de eenheid die je met anderen hebt gevonden. En dan moet u helemaal niet gek kijken wanneer een geest is die desnoods kan beschikken over 100.000 krachteenheden. Hè? Er zijn 100.000 ikjes met hem verbonden. Nou ja, dan is hij 100.000 keer zo sterk als een ding. Op die manier gebeuren dan wel eens dingen die de mensen wonderen noemen. Hè? Het enige wonder voor mij is altijd dat een mens een wonder niet wil zien als een gebeuren volgens wetmatigheden die hij niet kent. Maar dat hij een wonder altijd ziet als iets wat in menselijke termen verklaarbaar moet zijn en anders niet kan bestaan. Maar goed. Wanneer ik probeer u duidelijk te maken wat leven in de geest is, dan zult u ook moeten begrijpen dat vooral de eerste fase van het bestaan als leven in de geest bepaald wordt door je eigen onderbewustzijn. Er is een werkelijkheid, maar de gestalte die die werkelijkheid voor je aanneemt, wordt bepaald door het totaal van je bewustzijn. Dus ook al die dingen die je verdreven hebt. Laten we het zo zeggen. U meende een riante villa te zijn. Al of niet twee onder één kap. En u gaat dood en u ontdekt ineens dat u meer lijkt op het spookhuis van Efteling. Met voortdurend eigenaardige effecten. Waarom? Omdat alle skeletten die u stilletjes had weggedrukt in uw eigen besef wakker worden. Ja, nou ja, dan begint de dans macabre. Tot je ontdekt dat je ze zelf laat dansen. En dan zeg je, wat zou ik met die rommel bezighouden? Dan verdwijnen ze. Een grote moeilijkheid als je overgaat is dat je bepaalde illusies koestert. Want er zijn mensen bij die zeggen, ik heb zo goed geleefd dat Gods engelen palmduivend klaar zullen staan om in de hemel binnen te halen. Ja, en als ze daar dan voldoende voorstelling van hebben, dan wordt er gewerkt en dan komen ze in de hemel en ze zijn nog nergens. En er zijn er ook die dat wel denken, maar toch een klein beetje meer realiteitsbesef hebben. Die zeggen, hé, ik besef wel persoonlijkheden om me heen, maar waar zijn de engelen? Huh? Of die zeggen, ja, het is allemaal zo mistig en ik had dat rode karpet verwacht. En je kan niet even gauw teruggaan naar een of andere goedkope tapijthandelaar om er zelf in te halen. Dus dan zit je met je illusies. Je meent misschien, ik heb recht op dit of dat. Nou, dat recht heb je nou net niet. Omdat je niets van een ander verkrijgt. Je krijgt het uit jezelf. Er zijn mensen die vertellen, ja, wanneer je doodgaat, dan kom je voor Gods rechterstoel. Ah, God zal je dan beoordelen naar de bokken en naar de schapen. Waarbij je natuurlijk op het ogenblik in de gaten moet houden dat er heel veel schapen bij de bokken sprongen maken. Maar in feite is de rechter niet God, de rechter ben jezelf. Het is je eigen besef. En dat is misschien de alrechtvaardigheid zoals het al bestaat in onze zin, in de menselijke zin van het woord. Dat je geconfronteerd wordt met jezelf. En jezelf zult moeten ondergaan. Zodra je dit beseft, kun je eraan ontkomen. Denk niet dat u een illusie kunt uitdraaien, zoals je het licht even uitdraait met een knopje. Het is niet voldoende om te zeggen, dit is een illusie. Je zult elk deel van de illusie als het ware opnieuw op moeten bouwen. Je zult elke betekenis eerst moeten beseffen en dan de projectie ervan veranderen. Maar je kunt van een hemel een hel of van een hel een hemel maken. Dat is zeker. En pas wanneer je daarin slaagt, een zekere meesterschap krijgt over je illusie, dan ontstaat het contact, het werkelijke contact met anderen, waarbij je steeds grotere delen van persoonlijkheidsinhoud kunt uitwisselen. In het begin ben je daar een beetje schuchter bij, want je denkt, ja, van die andere krijg ik maar zo'n klein beetje. En ik moet mijzelf helemaal openstellen. Waarbij je niet begrijpt dat die ander zich ook helemaal openstelt. Maar dat je eenvoudig nog geen begrip hebt voor meer dan dat kleine beetje waarvan je dan toch bewust wordt. Daarom is de geestelijke werkelijkheid helemaal niet iets waarvan je kunt zeggen dat het menselijk is. En alles wat ik erover zeg is een beetje waar. want er zijn geen woorden genoeg om werkelijke situaties en toestanden te omschrijven. Wanneer ik iets vertel, dan is het een analogie. Wanneer ik probeer om iets vanuit mezelf te zeggen, dan voelt u misschien dat het voor mij werkelijk is. Maar onthoud dan dat die werkelijkheid niet identiek is met de beelden die ik hanteer. Het gaat om het gevoel, niet om de voorstelling. Er zijn mensen die zeggen, wanneer we dan eens op zullen gaan in de goddelijke werkelijkheid, dan hebben we het. Ach, kom hier van mij. Opgaan in de goddelijke werkelijkheid is nog steeds jezelf zijn. Het betekent alleen dat je niet jezelf uit, maar deel bent van een totaal eigen. Dat is alles. Het is ook typisch. Jezus heeft het zo leuk gezegd. Hè? In het huis mijns vaders zijn vele woningen. En wat denken de mensen dan? Ja, dat moet natuurlijk. Een of andere zondaar die krijgt een krot. Een heilige of een paus, nou die krijgt toch wel een flat. Hè? Nou, het is soms nog precies omgekeerd ook, maar zullen we het niet over hebben. Die dat krijgt, die verdienen. Maar de werkelijkheid is eigenlijk deze. Een woning is een wereld. Het is de wereld waarin je de beschutting kunt vinden tegen al datgene wat er verder nog bestaat. Er zijn onmetelijk veel wereldvoorstellingen in die goddelijke werkelijkheid. En in elk van die voorstellingen kun je terugtrekken. Je kunt er een beetje geborgenheid in vinden. Je kunt er als het ware uitrusten. Je kunt proberen om alles zo goed te kennen dat je de moed vindt om weer naar buiten te gaan. En dan ga je verder en voel je het weet, wordt het je weer te veel. Je kunt niet meer tegen het licht. Want licht dat je absoluut verblind, geloof me, dat is nog veel erger dan een zware schietbui op aarde. Dan moet je schaduw vinden, dan moet je even rustig vinden. En dan stap je er ergens binnen. En dan kom je weer in een wereldje terecht. En in dat wereldje zul je een tijdje wonen. En zo ga je van wereld tot wereld van. En dan zeggen ze, ja, maar waarom zou dat van het huis des vaders zijn? Nou, als een geest dit beeld moet verklaren, dan zegt hij, ach, het huis des vaders is de totaliteit van al het zijnde. Waarin de vader zelf leeft of is. Of zich kenbaar maakt. En alle andere dingetjes, ach, dat zijn alleen maar de beperkingen die wij nog net kunnen aanvragen. Ik dacht dat ik daarmee al een klein beetje een beeld heb gegeven van geestelijke werkelijkheid, maar zelfs een beetje van een goddelijke werkelijkheid. De goddelijke werkelijkheid is het onbepaalbare. Het is het ogenblik waarop je ophoudt te omschrijven. En begint te zijn. En de geestelijke werkelijkheid is de voortdurende worsteling om je eigen denkbeelden zo ver te bedwingen dat je in staat bent andere beelden te ontvangen en zo je wereld anders en beter te zien. En dat in dat proces duistere werelden liggen en lichte werelden. Dat is bijna vanzelfsprekend. Geloof me, er zijn helle krochten. Er zijn mensen die erin leven, die erin gepijnigd worden. En er zijn ravijnen met steile muren, die door angstige zielen krampachtig beklommen worden, omdat ze naar vrijheid willen, die ze zich niet voor kunnen stellen. En er zijn beide, waarin de planten staan en schijnbaar bloeiende bloemen zijn, en toch ineens weer omklappen tot verschrikkelijke vleesetende planten of zoiets. Dingen die je steeds aanvalt en je nooit verslindert. En er zijn misschien trappen van kristal en soms onzichtbare trappen waarmee je boven een wereld uitwandelt om dan terecht te komen ineens in een nieuwe wereld. Een wereld die zonniger is, die vriendelijker is misschien. Maar die soms ook alleen maar een verte is met heel ver misschien de schijn van een soort stad die er ligt. Of dat je ineens aan de andere kant van de regenboog terecht bent gekomen en nu uitkijkend over het land van Oz ergens in de verte de stad van de Wizard ziet liggen. Allemaal werelden die bestaan en niet bestaat. Allemaal illusiewerelden die niets anders weergeven dan wat in jezelf is. Je zelfbeoordeling, je angst, je schuldgevoel, het wordt een helle wereld. Je innerlijke behoefte om goed te zijn, het wordt een pad langs een enorm ravijn dat langzaam naar boven voert, levensgevaarlijk soms, maar je komt er net. En dan is er een weiland en er staan op een struiken en je kunt eens even uitademen. En misschien staat er weer een hek waarachter al je grootheidswaan geborgen ligt. En als je dan dat hek zou doorgaan, dan zit je weer in een andere verwarringsstuk. En misschien kun je er ook een tijdje bij houden en weer verder gaan. Wereld naar wereld, land naar land. Soms komen het voorbij dorpen waarin witte geesten je vriendelijk en eerbiedig begroeten. En je de neiging hebt om te zeggen meester. En dan blijkt misschien de hemel weten dat het een dorp is van spinnen, van mieren, van kakkerlakken of iets anders. Want zij hebben geen schuldgevoel. Zij zijn in jouw ogen dus witte reizigers en stappen. En dus je eigen schuldgevoel dat je maakt door een verwrongen reiziger die een ander niet in je zal zien. Zoveel werelden zijn er. En elke wereld die je beleeft is voor jou op dat ogenblik zo echt als maar kan. De stenen doen pijn aan je voeten. Al heb je geen echte voeten meer, dan zijn er geen echte stenen. En wanneer je valt in de kloof, je zult niet dood zijn, maar je zult je verpletterd voelen. En wanneer je dan misschien over een smalle brug balanceert, dan is er het gevaar en dan zijn er de windvlagen. En dan is er de wanhopige angst dat je zult vallen, geloof me. Zo goed als er die vrede is waarbij je ineens staat voor een wijd landschap en zou kunnen jubelen, omdat de mooiste zonsopgang nog niet vergelijkbaar is met dat spel van kracht en licht en kleur dat je ontmoet. Al die werelden bestaan en ze bestaan niet. Het zijn de werelden die je zelf voortbrengt. En in de mensheid zijn er eenmaal een paar kernwaarden aanwezig, zeg maar instinctwaarden die bij het ras horen. Er zijn een aantal conditioneringswaarden bij, het geloof dat u steeds verkondigd is, de wijze waarop uw wereld is ingedeeld, de werkelijkheidsbegrippen van uw tijd misschien. En die bepaalde werelden waar u doorheen gaat. Zij zijn het die werelden opbouwen. Maar als u rusten wilt, en u kunt geloven in licht en goed, dan is het dicht en goed. Wanneer je niet bezig bent met uzelf, maar op een gegeven ogenblik een eenheid probeert te vinden, al is het maar met één vonk licht, dan is het ineens licht. Dan is er rust. In die droomwereld verder gaan naar de werkelijkheid. Dat is wat we alle proberen. En dan zullen we vaak rondbanjeren als verwarde voetgangers in een licht en een mist die nog dichter lijkt dan de dichtste longen zullen. Maar we komen eruit. En elke keer ontmoeten we iets. Tot we begrijpen dat we niet moeten ontmoeten, maar dat we moeten openstaan voelen. Dat we niet moeten zoeken naar een doel, maar dat we deel moeten zijn van een bedoeling. En op het ogenblik dat je dat bereikt, dan smelten de vele woningen samen tot één huis. Dan zijn alle dromen uiteindelijk alleen maar de achtergrond van een werkelijkheid. Het zijn de mogelijkheden die juist in die werkelijkheid aanwezig gelijktijdig de nadruk geven aan de beperktheid die ze zelf inhoudt. Ja, dus ik heb gezegd, dit is een moeilijk onderwerp. Je kunt het beter overdragen met een stemming, dacht ik. Dan met woorden. Ik heb het nou geprobeerd. En als u nou zegt, ja, dan zou ik dit of dat even willen weten, dan vertelt u het mij.
Waarom moet er uiting zijn?
Omdat kenbaarheid afhankelijk is van uiting. Juist omdat we onszelf niet aanvaarden, kunnen we onszelf niet volledig kennen. Wij willen als het ware alleen maar een deel zijn van de werkelijkheid die we diep in onszelf vermoeden. En dan is de uiting nodig om zo een masker te vormen voor al datgene wat we nog niet willen, durven of kunnen zijn.
Ik hoop dat het voldoende duidelijk is, als niet, u zegt.
Omdat wij de behoefte hebben om deel te zijn, maar bang zijn om op te gaan in. Want u zegt het nu zo, maar de meeste mensen, u zult het later ook wel merken, heus, als u het nu nog niet weet, die hebben de behoefte om toch ook te zeggen ik. Wij willen onszelf niet ervaren als deel van een geheel. Het is om ons gevoel van belangrijkheid daardoor in het geding komt. We hebben nu eenmaal waarderingen. En die waarderingen die zijn niet altijd even juist wanneer we ze op onszelf betrekken. En juist daardoor zetten we ons af. Wanneer ik zeg ik, dan zeg ik niet ik per tegenwoordig. Ik leef, ik denk, zolang ik mens ben en in vele geestelijke werelden. Niet in eenheid, niet in harmonieën in de eerste plaats, en tegenstellingen. Mijn harmonieën zijn uiteindelijk niets anders dan tegenstellingen die elkaar in evenwicht houden. En daarom is het de uiting, daarom is het het ik zijn, daarom is het de behoefte van zelfherkenning. En wanneer ik het bekijk vanuit mijn standpunt, ja, dan moet u me niet kwalijk nemen, ik ben ook de hoogste niet, hè. Dus dat maar even weten. Maar ik denk dat het nodig is, want pas wanneer je hebt leren denken in verschillen, kun je de differentiaties in de eenheid beseffen, zonder dat je ze gelijktijdig tegenover elkaar moet stellen. Ik denk dat we als kinderen zijn. We leren als het ware de woorden van een onbegrijpelijke werkelijkheid, stuk voor stuk stamelen. En elk daarvan noemen we dan een leven of een beleving. Maar wanneer we alle woorden kennen, dan komen we voor het eerst tot de conclusie dat woorden niet geuit behoeven te worden. Omdat het woord niets anders is dan de weergave van een besef, van een gedachte. En dan gaan we gedachten werken en gedachten versmelten gemakkelijker dan uitdoen. Klinkt een beetje mystiek misschien, maar het is echt waar.
Komt het van de angst uit?
Angst is altijd het niet willen of kunnen aan. Uiteindelijk is er geen reden voor angst. Je beseft dat er geen tijd is. Je kunt niet ondergaan, je kunt niet sterven. Je kunt zelf niet werkelijk veranderen. Je kunt alleen maar andere delen van het zijn voor een ogenblik beseffen of beleven. Met de gelijktijdigheid van alle anderen. Dan heb je geen angst meer. En zelfs op aarde, ik vraag me wel eens af waarom zijn de mensen bang. Bang voor pijn? Wanneer je werkelijk wilt, kun je de pijn verdragen. Want als ze zo erg wordt dat je ze niet verdragen kunt, schakelt het zenuwstelsel zelf die pijn uit. Bang voor de dood? Nou ja, goed, als je dood gaat, dan begin je bij ons opnieuw. Hè? Het is een soort repeterende breuk, bij wijze van spreken. Dus hoef je ook niet bang voor te zijn. Bang voor je medemens. Wat kan een medemens je aandoen wat je jezelf niet veel erger aandoet? Ja, dat wordt moeilijk, hè? Maar het is waar. Want de verschrikking die een ander voor je betekent, bestaat niet alleen in die ander, maar ook in jezelf. Wanneer iemand een ander slaat, Dan kun je zeggen, dat is niet goed, best. Maar laten we één ding onthouden. Dat er altijd twee nodig zijn. Degene die slaat en degene die geslagen wordt. En dat dit een relatie vormt, waarbij beiden, en niet alleen maar één van hen, bepaald. Het is niet bewust bepaald misschien, onbewust. Maar je hebt uiteindelijk de samenvloeiing en alles heb je veroorzaakt. Wanneer het gebeurt is het niet prettig. Maar om er bang voor te zijn, waarom eigenlijk? Wanneer je jezelf leert kennen, kan dat niet meer gebeuren.
Maar als kind kan je mens toch ongelooflijk verangst en je een volwassene slaapt en je kunt je niet verweren.
U zegt angsten. Ik ben bang dat u het toch iets anders uit moet drukken. Het kind kent gelijktijdig haat en respect. Respect, omdat het de kracht van een ander herkent. En voor een kind is het kennen van krachtsverhoudingen iets heel erg belangrijks. En haat, omdat het in zijn eigen baan wordt gekrenkt. En als u de kinderen niet slaat, dan groeit hun eigen baan. En dan komt er een ogenblik dat ze, omdat die eigen baan niet meer wordt gehandhaafd, anderen gaan slaan. Het is dus maar wat je liever doet, nietwaar?
U zou zijn dat goede mogelijkheid.
Wanneer u in staat bent om werkelijk uzelf volledig te beheersen, en in die beheersing werkelijk uzelf volledig te verliezen in het besef, is een uitstekende methode. Maar wanneer je alleen maar bezig bent met pogen en je komt niet verder dan dit, is het verspeelde tijd. Ik weet niet of u het begrijpen kunt, maar daar komt het wel op neer. Was dat nog niet?
Ja, ik weet niet dat het een warenachtig gewas was en dat het uitgespiet en weer door elkaar had. In wanneer je dus een andere mens komt of andere geest te sturen, dat je een vroeg verschijning vormen dat je die weer herinnert?
Nou, langzaamaan wel. Ik geloof dat je ze dan niet herinnert als bijzondere levens, maar eerder als delen van je eigen persoonlijkheid. Tenminste, zo is het mij gegaan. Weet u, wat u vroeger bent geleefd, is op het ogenblik voor u helemaal niet belangrijk. Hè? Al bent u ook Marie Antoinette geweest, Cleopatra, Lumière, of Michelangelo, of wat anders. Hè? Maakt eigenlijk geen verschil uit. Want wat u vandaag bent, is gewoon de composiet van alle waarden uit het verleden. En de onevenwichtigheden erin zijn de noodzaken voor bewustwording, voor lering in deze tijd. Dus het teruggaan is over het algemeen niet zo erg belangrijk. Maar wanneer je eenmaal in een geestelijke wereld komt, dan ga je begrijpen waarom je bent wat je bent. En dan zie je, hé, dat stukje kan ik beseffen omdat ik dat geweest ben en dat omdat ik dat geweest ben. En pas wanneer je al die stukjes een beetje bij elkaar hebt, kun je zeggen, nou ja, het is eigenlijk niet belangrijk dat ik ben. Het is alleen belangrijk dat het zijn zich aan en in mij openbaart. En dan tussen dat aan en in, daar ligt nog altijd ik. Maar als de openbaring dan op gang komt, vergeet je dat jij het bent. Maar heb je wel deel aan dat geheel. Dat is verrekt moeilijk uit te drukken voor mensen. En dat komt wel op neer.
Begrijp ik het dan ook goed dat wij in onze bewustwording niet altijd mens zijn geweest, maar ook dat het dierenrijk, het plantenrijk en het mineralenrijk hebben geweest?
Voor mij is dat inderdaad het geval. Ik weet niet of het voor u het geval is geweest, dan zou ik eerst die hele reeks na moeten lopen en dat vind ik de moeite niet waard. Maar waarom bent u niet een of andere kwispelstijvende brontosaurus geweest in het verleden? Waarom niet? Weet u, er zitten we weer met een ellendig punt. Magno, ik moet zo langzamerhand ook weer aan het einde van mijn bijdrage gaan denken, maar
Weet u, een hele hoop mensen zien zichzelf toch wel als de kroon van de schepping. Dat is nou precies hetzelfde als Don Quixote deed met een scheerbekken, zeggende: dit is een held. Het lijkt er misschien soms op, maar het is het alles behalve. De mens is gewoon een fase. En voor het bewustzijn is het alleen nog maar een voertuiglijke fase. Zoiets of je zegt: nou, ik ben overgestapt van de trein in de bus. En dadelijk neem ik het vliegtuig. Er zijn een hele hoop mensen die willen dat wel graag, maar die weten niet hoe ze het moeten doen. En als die daar lang mee bezig zijn, dan zien ze inderdaad vliegen. Maar u bent als mens niet de top en u bent ook niet verantwoordelijk voor alles. U bent deel van een schijnbaar onaantastbare orde. En als mens moet u dan ook eerst ten aanzien van de mens, mens zijn. En als je mens bent tegenover de mens, dan word je vanzelf ook menselijk tegen alles wat onder je schijnt te staan. En dan pas kun je gaan beseffen dat je als mens zelfs kunt aanvoelen wat het gras voelt wanneer het groeit en na een vochtige morgen met dauw de zon op zich voelt. Dan, er bestaan bepaalde technieken waardoor je dat inderdaad kunt. Je kunt je dus verplaatsen in ander leven. En dan blijkt dat het enige verschil tussen de mens en de meeste, niet eens alle, levensvormen op aarde is, dat de mens dit zich verplaatsen in de ander kan bereiken. En voor de rest?
Betekent dat het mens zijn?
Het mens zijn betekent jezelf zijn en toch al het andere kunnen beseffen omdat je er deel aan hebt. Dat is mens zijn. Ja, dan zit je met moeilijkheden. Ja. Ja, ook met het niet-menselijke, met het menselijke. Kijk, laat ik het zo zeggen. De dominee die predikt over de zonde van de punker, bewijst dat hij nog geen mens is. En de punker die begrijpt waarom de dominee preekt, en daardoor de dominee niet kwalijk neemt dat hij zo preekt, is mens. Maar de dominee kan natuurlijk ook mens zijn ten aanzien van de punker. Het is doodgewoon, je moet je in een ander leer verplaatsen. En wat erg belangrijk is voor de mens, je moet jezelf eens een beetje van buitenaf kunnen bekijken. Begrijpen waarom een ander je zo ziet als je zelf meent niet te zijn. En dan kom je tot de conclusie dat je heel wat bent waar je zelf niks van af weet. Geloof dat maar. Dus daar gaan we bij. Mens zijn betekent deel kunnen hebben aan het andere. En jezelf zo ver kunnen verlaten op, dat je niet meer alleen vanuit jezelf de wereld beziet. Maar ook de wereld inclusief jezelf in je bewustzijn kunt opnemen. Zonder gelijktijdig de bevooroordeeldheid waarbij je zelf het centrum bent van het universum. Zo, dat was nou nog een hele mooie, hè?
Ja.
Nou, scherp niet, zeg, scherp. Schitterend, nee, ook niet. Oké. Nee, als ik iets schitterend zou zeggen, dan ben ik bang dat u de helft niet zou begrijpen. Sorry. Omdat schittering voor mij betekent uitdrukking geven aan die, zeg maar, die lichte mist waar ik het over heb gehad. Dit verbonden zijn waaruit alle vormen naar voren kunnen treden. En waarin ze zich allemaal op kunnen lossen, omdat ze toch allemaal uiteindelijk één en hetzelfde zijn. Als ik dat zou kunnen duidelijk maken, dat zou ik schitterend vinden. Maar ja, ik ben nog niet zo schitterende figuur, weet u. Ik kon gewoon een praatje maken en ik heb het gedaan met heel veel plezier. Ik hoop dat ik u een paar dingen ter overweging heb gegeven. Nogmaals, denk alsjeblieft zelf. En wanneer u denkt dat ik gek ben, dan deel ik die mening weliswaar niet, maar ik heb het zo ver gebracht dat ik het kan begrijpen. Dus vrienden. Oh ja, en nog één ding. Mag ik u nog één raad geven? Huh? Vergeet nooit te lachen wanneer je de kans hebt. En als er in de wereld niets te lachen is, kijk even naar jezelf, dan valt het best mee. Goedenavond. Thank you.